Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. Door de aangescherpte coronamaatregelen zijn er dit najaar minder woninginbraken. Vorig jaar rond deze tijd waren er 30% meer inbraken. Dat blijkt uit de nieuwe inbraakbarometer van Interpolis. En de politie bevestigt deze trend. Jury van der Avoort is van Interpolis. En normaal loopt het aantal inbraken in de herfst flink op. Blijft dit jaar de traditionele najaarsgolf aan inbraken dan helemaal uit?
Nou, ik verwacht eigenlijk dat die nog wel wat gaan toenemen tegen het einde van het jaar. Maar onze voorspelling is dat eigenlijk die pieker wel dit jaar, laten we zeggen, 30% lager komt te liggen dan hoe we hem bijvoorbeeld vorig jaar zagen.
Ja, en hoe komt dat dan? Komt dat echt door thuiswerken? Is dat de enige oorzaak voor afname van het aantal woninginbraken?
Nou, we zien in ieder geval een sterk verband tussen hoe streng de maatregelen zijn rondom thuiswerken. Waar we in het begin van het jaar met het strenger maken van die maatregelen, dat we met z'n allen thuis werkten, ook zagen dat het aantal inbraken en pogingen tot inbraken en ook het inbraakrisico flink afnam ten opzichte van vorige jaren, zagen we dat rondom de zomervakantie, zagen we weer dat we weer qua inbraken op het niveau zaten van vorig jaar. En we zien eigenlijk nu sinds de afgelopen 6, 7, 8 weken zien we eigenlijk weer dat we positief uit de pas beginnen te lopen ten opzichte van vorig jaar. Dat het aantal inbraken dus weer 20 tot de afgelopen weken zelfs 30% lager ligt dan vorig jaar. Dus dat lijkt zeker verband te houden met het feit dat we vaker thuis zijn. En we weten ook dat met name gelegenheidsinbrekers het gemunt hebben juist op woningen waar niemand thuis is of waar niemand thuis lijkt te zijn, zodat ze eigenlijk ongezien een slag kunnen slaan.
Ja, je noemt cijfers van 20 tot 30%. Is die daling overal in het land te zien?
Nou, het is in ieder geval de landelijke dalingen. Als je gewoon kijkt naar de landelijke cijfers. We zien regionaal en lokaal nog wel wat verschillen. Een aantal provincies ook waar juist het aantal inbraken ten opzichte van vorig jaar iets hoger ligt. En ook een aantal steden waar wel degelijk het zo lijkt te zijn dat er wat vaker wordt ingebroken dan vorig jaar. Dus er zijn regionaal lokaal wel wat verschillen. De landelijke trend is wel degelijk dat er flink minder wordt ingebroken dan vorig jaar.
Ja, je noemde net al gelegenheidsinbrekers. Van een flinke daling is er sprake, maar woninginbraak komt nog steeds voor. Welk type dief blijft ook in de coronatijd zijn slag slaan?
Nou, het is wel voor te stellen dat bij wijze van spreken ook bendes vanuit het buitenland, die Nederland binnenkomen om hun slag te slaan, dat die nog wel degelijk actief zijn. Je zag ook dat het aantal inbraken in het begin van het jaar echt nog wel flink lager lag ten opzichte van vorig jaar. En dat kwam met name ook bijvoorbeeld omdat de grenzen toen dicht waren. En nu zie je dat ook dat soort bendes vanuit het buitenland nog wel degelijk hun slag slaan.
Tot slot, er wordt minder ingebroken. Snelle rekensom, dat betekent we krijgen een lagere premie van Interpolis.
Ja, dan kan ik me voorstellen dat je dat zegt. Het is nog wel te vroeg om die conclusie te trekken. En belangrijk daarbij is ook om in overweging te nemen dat onze premie voor onze woonverzekeringen natuurlijk niet alleen gebaseerd is op de schades door diefstal en door inbraak. Hè. Er worden ook andere zaken natuurlijk gedekt. Zoals lekkages en dingen die stuk gaan in en om het huis. Dus wat wij doen is natuurlijk, we volgen nauwlettend zeg maar de schadelastontwikkeling. En we kijken wat er voor nodig is om daar iets met de premie te doen. Maar dat is nu echt nog te vroeg om iets over te zeggen.
Te vroeg, maar als het zo door blijft gaan, hoor ik je zeggen misschien wel.
Nou ja, alles kan natuurlijk. Hè. De premie kan door externe ontwikkelingen zowel naar beneden als naar boven bijgesteld worden. We kijken dan altijd naar de breedte van de schadelastontwikkeling op onze woonverzekeringen om te kijken dat we iets aan de premie moeten doen.
Jury van der Avoort van Interpolis, dankjewel voor je uitleg. Het RIVM heeft zojuist de nieuwe coronacijfers bekendgemaakt. Verslaggever Sander van Mersbergen volgt die cijfers al maanden. Goedemiddag Sander.
Goedemiddag Manuel.
Hoeveel besmettingen worden er vandaag gemeld?
Vandaag zijn het er 8015, dus net iets meer dan 8000. En dat zijn er ietsje minder dan gisteren. Gisteren hadden we een dagrecord met 8184 nieuwe positieve tests. En dat zijn nu 8015, dus dat is een lichte daling.
Ja, 162 minder dan gisteren. Kunnen we dan al zeggen dat dit het kantelpunt is?
Nee, helaas. Dat kan nog niet. We hebben de afgelopen weken wel vaker gezien dat het af en toe een dagje minder was. En daarna steeg het weer plotseling fors door. Dus dat is wat je al vaker ziet. Er zijn wel een aantal dingen waarvan ik denk dat ze toch wel misschien enige hoop mogen geven. Gemiddeld zag je de afgelopen week al dat het wat minder hard toenam dan de week daarvoor. Dus dat je het, dat het een beetje afvlakte misschien. En wat ook belangrijk is om te onthouden is dat we nog steeds veel meer testen. Iedere week groeit dat aantal. We hebben deze week bijvoorbeeld ruim 310.000 tests in de teststraten gehad. Dat zijn er 90.000 meer dan 2 weken geleden, dus dat neemt heel fors toe. En als je meer test, is het ook logisch dat je meer positieve gevallen aantreft. Dus als je ziet dat de positieve getallen weer niet zo heel hard groeien, dan betekent dat uiteindelijk dat minder tests positief uitpakken relatief. En dat wellicht dat er een iets ander beeld ontstaat in ieder geval. Dus dat zie je.
En waar je dan ook naar zou kunnen kijken is het aantal ziekenhuisopnames. Hoe staat het daarmee?
Ja, dat is uiteindelijk de meest eerlijke manier om te kijken, zeggen we eigenlijk al vanaf het begin van de crisis. Want dat is gewoon het gevolg van wat er aan de hand is. En dan zie je dat er nog steeds een toename is. Er liggen inmiddels meer dan 1700 mensen met COVID-19 in de ziekenhuizen. Dat zijn er 86 meer dan gisteren. En dat aantal neemt eigenlijk nog steeds iedere dag toe. Dat neemt minder hard toe per dag dan in de eerste golf. Dat is het goede nieuws. Maar goed, daar is de stijging nog niet uit. En de verwachting is dat het ook wel een aantal dagen gaat duren voordat daar wellicht ook een iets ander beeld ontstaat.
Conclusie, zijn we optimistisch of pessimistisch?
Ja, in de ziekenhuizen daar word je niet vrolijk van wat je daar ziet. Maar dat is ook wel, dat was op basis van de groeiende besmettingen de afgelopen week ook geen verrassing dat nog even zou duren. Ja, de besmettingen lijkt er voorzichtig iets beter uit te zien. Dus daar kun je misschien wel wat optimisme uit halen. Maar ik denk dat de grondlijn is dat dit sowieso heel lang gaat duren. De vorige keer duurde het anderhalf of 2 maanden eer we uit die lockdown waren en eer het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen weer enigszins laag was. Dus we kunnen het van dag tot dag bekijken, maar ik vrees dat we het beter een maandje vooruit kunnen kijken en dan hopelijk kunnen concluderen dat het wat beter is. En dan kunnen we echt zeggen dat het een ommekeer is.
Ja, maar als ik je 2 maanden hoor zeggen, dan hoor ik je eigenlijk ook tussen de regels door zeggen dat Rutte en de jongeren misschien nog wel een maand aan vast moeten plakken.
Ja, Van Dissel die zei zaterdag toevallig bij de NOS dat hij verwacht dat die gedeeltelijke lockdown misschien wel tot begin december of ergens in december zou duren. Ik zit niet aan de knoppen, dus uiteindelijk moet de politiek dat beslissen. Maar de vorige keer zag je gewoon dat het heel lang duurde voordat het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnamen weer echt naar een laag niveau was. En wat je ook zag toen, was toen het versoepeld werd, dat het ook gewoon weer toenam. Hè? Dus dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden. Als alles weer vrijgelaten wordt, dan zitten we misschien over 3 maanden in januari weer in dezelfde situatie. En dat zullen we waarschijnlijk ook niet willen. Dus dat is een lastige afweging die maar goed over nagedacht moet worden, denk ik.
Sander van Mersbergen, dankjewel voor je uitleg. Het is lastiger en duurder om een woning te huren sinds Mark Rutte premier is. Tijdens zijn 3 kabinetten is de wachttijd voor een sociale huurwoning flink toegenomen. De huurprijzen zijn flink gestegen en zijn huurders fors meer kwijt aan woonlasten dan kopers. Dat blijkt uit een analyse van de Woonbond. Marcel Trip is van de Woonbond. Waar gaat het volgens jullie mis in het huidige huurbeleid?
Nou, eigenlijk zien we dat de laatste jaren heel hard ingezet is op een kleinere sociale huursector, een kleinere corporatiesector en veel meer commerciële verhuur, waar eigenlijk nul grens is gesteld aan wat dat dan zou moeten mogen kosten. Dus dat zijn vaak hele hoge prijzen. En aan de andere kant is ook in de sociale huursector zijn de prijzen fors gestegen onder druk van de verhuurderheffing. Dat is een belasting op het aanbieden van sociale huur. Dat is een soort straf voor goed gedrag die in 2013 is ingevoerd. Nou, die heeft ondertussen al zo'n 10 miljard euro uit de sociale huursector geperst. Ja, en op die manier zie je dat er en veel minder gebouwd is. Dus veel te weinig nieuwbouw. En dat die huren daar fors gestegen zijn. Bij de gehele sector bij elkaar, commercieel en sociaal, zien we in 9 jaar tijd een stijging van de huurprijzen van 35%. We zien ook dat middeninkomens niet meer terecht kunnen in die steeds kleiner wordende sociale huursector. Dus die vallen eigenlijk tussen wal en schip. En die zijn dan veroordeeld tot die nog veel hogere huurprijzen in de vrije huursector.
Ja.
En dat is vaak voor velen niet op te brengen. Als je niet kan kopen, is er alleen geen alternatief.
Nee, en die woonlasten van huurders zijn nu heel vaak hoger dan die van kopers. Heeft dat hier ook mee te maken?
Ja, dat heeft te maken aan de ene kant dat het om een groep mensen gaat van wie het besteedbaar inkomen de afgelopen jaren eigenlijk niet echt gestegen is. Terwijl de woonlasten wel fors toegenomen zijn. Onder andere door die hoge huurstijgingen. En dan zie je dat de huur, wonen, een steeds groter deel van het inkomen opeet. Ja, dat brengt mensen natuurlijk steeds verder in de knel.
Ja, en dan zie je dus wel dat de huurprijzen in de vrije sector wel zijn gedaald. Maar dat lijkt me niet helemaal een oplossing, of wel?
Nee, nou ja, de aanvangsprijzen die lijken nu 0,4% gedaald, blijkt uit de laatste cijfers van Pararius. Als een pandemie nodig is om een hele kleine daling tot stand te brengen, dan laat het denk ik wel zien dat dat niet de manier is waarop wij met wonen om willen gaan in Nederland.
Nee.
Wij willen echte oplossingen en geen die hoop op een ramp om een klein beetje ergens te temperen.
Ja, en wat gaat de Woonbond dan nu doen om op te komen voor de belangen van de huurders?
Wij zijn vandaag met een campagne gestart. Mensen kunnen naar wegmetdewooncrisis.nl gaan. Via die website kun je een oproep doen, dan wel direct aan de aankomende minister van Volkshuisvesting. Wij vinden dat er echt weer een minister van Volkshuisvesting moet komen. Die goed en betaalbaar wonen gewoon echt op de kaart zet. In plaats van hopen dat de markt de problemen maar oplost. Of je kunt zelf een campagne starten om in je gemeente tot actie te krijgen. Want gemeenten hebben een hoop van het woonbeleid eigenlijk toegeschoven gekregen vanuit het Rijk. Terwijl het de landelijke overheid is die door de kassen van corporaties te plunderen en door eigenlijk niks te doen om die vrije sector aan te pakken, zorgt voor de problemen. Dus wij willen ook samen met gemeenten optrekken om een duidelijk geluid bij de landelijke overheid neer te leggen. Omdat het zo gewoon niet langer kan.
Wegmetdewooncrisis.nl. Marcel Trip van de Woonbond, dankjewel voor je uitleg.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen week is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere 2 weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en een idee laten zien? Toen vroeg ik, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsen ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.